Welkom in de Nivos podcast over hoe AI het onderwijs uitdaagt.
En je kunt onmogelijk volhouden dat ons hoger onderwijs goed functioneert als dat bij bijna de helft van de deelnemers daarvan psychische klachten veroorzaakt. En niet alleen bij de studenten, maar ook bij hun docenten.
In deze aflevering is Rob Martens de gast.
Ik word vaak een beetje onpasselijk van de vergelijking die helaas ook mijn collega's nogal eens maken. Door lerende mensen met computertjes te vergelijken met werkgeheugen. En waarin ze efficiënt mogelijk met zo weinig mogelijk afleiding informatie moet stoppen. Ik vind dat een heel raar mensbeeld.
Onderwijspsycholoog Rob Martens is hoogleraar aan de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses zijn motivatie en onderwijsvernieuwing.
Dus met een zekere voorzichtigheid kan je dus diezelfde determinatietheorie heel erg goed toepassen op het nadenken over kinderen die in het onderwijs zitten en die zich daar misschien vervelen.
In 2019 verscheen zijn boek We Moeten Spelen en in 2022 verscheen Leerlingen Intrinsiek Motiveren.
Ik weet niet of je wel eens een huis hebt gezien wat dan op een soort blijkt in een overstroming op een soort drijfzand te staan. En plotseling zie je dat het hele huis begint te bewegen. En dat gevoel heb ik wel een beetje dat nu met onderwijs aan de hand is.
Mijn naam is Jenja Pubeek en in deze aflevering bevraag ik Rob Martens naar de relatie tussen zelfdeterminatie en hoogbegaafdheid en dan specifiek welke rol generatieve AI daarbij speelt. Welkom Rob in de podcast.
Dank je.
Hoe zou je je professionele titel omschrijven, Rob?
Ja, ik noem mezelf hoogleraar onderwijswetenschappen en ik werk aan de Open Universiteit in het verre Heerlen. En vandaar dat we hier nu ook in mijn huis in Maastricht zijn. Voilà, en ik houd me bezig met motivatie en spel.
Terwijl wij nu bij jou in Maastricht de podcast opnemen, wordt op een andere plek in Nederland gedemonstreerd tegen de prestatiedruk in het hoger onderwijs. Ik kan toch niet laten om daar eventjes te beginnen. Hoe kijk jij tegen die roep van die studenten aan?
Ja, ik ondersteun dat van harte. Het is inderdaad nu vandaag in de demonstratie tegen die langstudeerboete. Ik ben toevallig bezig met een boek over motivatie en welzijn in het hoger onderwijs. En ja, daar kan je niet anders dan hele grote zorgen over hebben. Als je nu ziet dat we een generatie studenten hebben die, waarvan de vrouwelijke studenten in meerderheid nu psychische klachten hebben, die massaal aangeeft enorme prestatiedruk te ervaren. 1 op de 3 à 1 op de 4 jonge mensen, vooral de hoogopgeleide, binnen enkele jaren op een burn-out afstevend. Dan kun je niet zeggen, hè, zonder dat ik wil zwarte pieten, goh, we doen het allemaal lekker in dat hoger onderwijs. En dat kan niet anders dan dat je het punt bereikt dat je denkt, ja, wat doen wij eigenlijk allemaal? En dan reken ik ook mezelf toe, want ik ben ook actor in dat hoger onderwijs. Nou, als je daarnaar kijkt, dan, en ik kijk naar alles in het leven vanuit een bril van zelfdeterminatie. Wat we eigenlijk doen is jonge mensen eigenlijk behandelen als een soort, laten we zeggen, kostenposten of dingen die zo efficiënt mogelijk ergens doorheen moeten. En die sturen we extrinsiek. Een langstudeerboete is een klassiek voorbeeld van een extrinsieke sturing. Dus je straft of beloont iemand om tot het gedrag te krijgen wat je wil hebben. Nou ja, zo'n zelfdeterminatietheorie waarschuwt daar hevig voor. Die zegt, kijk nou alsjeblieft uit bijvoorbeeld met high stakes testing waar je heel erg op afgerekend wordt. Nou, zo'n langstudeerboete, hè, als je niet op tijd door de hoepeltjes springt waar je doorheen moet springen, samen met bijvoorbeeld hè, het bindend studieadvies, alleen al dat woord, bindend advies, dat is al een verschrikkelijk woord natuurlijk. Ja, dan zie je een generatie, het Trimbos Instituut heeft daar vorig jaar een verontrustend rapport over geschreven, Harder, Better, Faster, Stronger, waarin eigenlijk iedereen die daarnaar kijkt en de onderzoeken volgen elkaar daarin op, zeggen eigenlijk die druk die op die generatie wordt gezet is echt veel te groot. Die is echt toegenomen, vooral in termen van controle. In principe zijn de eisen die gesteld worden nu aan studenten denk ik niet heel veel anders dan 20, 30 of 40 jaar geleden, maar vooral de manier waarop we dat bijna in een dwangbuis stoppen en dat heel nauwkeurig doen hè, met die dingen als bindend studieadvies en nu dus inderdaad die langstudeerboete. Ja, dat begint een verontrustend palet op te leveren en je kunt onmogelijk volhouden dat ons hoger onderwijs goed functioneert als dat bij bijna de helft van de deelnemers daarvan psychische klachten veroorzaakt. En niet alleen bij de studenten, maar ook bij hun docenten. Er is een paar maanden geleden door de arbeidsinspectie een tamelijk vernietigend rapport geschreven over de psychosociale arbeidsbelasting van hun docenten. Daarin zie je een beeld van heel veel docenten aan onze hbo-instellingen bijvoorbeeld. die aangeven, ik kan eigenlijk niet meer het onderwijs geven zoals ik het zelf wil. Onderzoekers die massaal zeggen, ik word zo onder druk gezet, bijvoorbeeld om tweede geldstroom binnen te halen met enorme afwijzingspercentages, dat ik eigenlijk niet meer het gevoel heb datgene te kunnen doen wat ik wil. Nou, dit klinkt allemaal heel somber. De positieve kant is wel dat ik eigenlijk denk dat we een generatie studenten beginnen te zien die dit niet meer pikt. En die ja, zijn stem begint te verheffen. Zeg, ja, dit gebrek aan zelfdeterminatie, dus met andere woorden, voortdurend gestuurd worden alsof je een winstgedreven bedrijfje bent. Hè, wat denk ik, goh, als ik te lang treuzel met mijn studie, kost mij dat 3000 euro, dus ik ga harder werken. Ja, dat heeft niets te maken met zelfdeterminatie. Dat is het onder druk zetten van mensen. En die druk is uit de hand gelopen. En wij hebben, en dat reken ik ook mezelf toe, als hoger onderwijs echt de verantwoordelijkheid te nemen om te zeggen, dit is niet meer normaal. En gelukkig zie ik dat ook, dat heel veel ook colleges van besturen van instellingen zich aangesloten hebben bij dit protest. En ook zeggen van ja, dit is uit de hand gelopen. En dit is een economisch denken over processen die helemaal niet economisch zijn. Dit is mensenwerk. Onderwijs is een interactie tussen mensen die in vriendelijkheid, in menselijkheid en in vrijheid moet verlopen. En daar zijn we wel heel erg van weg aan het bewegen. Dus voilà.
En wat is het belang van zelfdeterminatie?
Ja, dat is een term die komt uit een theorie die mij na aan het hart ligt. Met dezelfde naam. Heel veel luisteraars zullen hem ook kennen. De zelfdeterminatietheorie van Ryan en Dacey. In de jaren 70 ontstaan. Dus ontstaan in de onderwijswetenschap. Hè, waar de ene bezuiniging naar de andere plaatsvindt. Zie je dat juist die onderwijswetenschap er weer eens in geslaagd is iets op te leveren wat nu van ja, ook de economische wetenschap steeds meer beïnvloedt. Maar in de klinische psychologie wordt de theorie heel veel gebruikt. Ja, eigenlijk bijna ieder gebied van de sociale wetenschappen zie je dat de impact van zelfdeterminatietheorie echt gigantisch aan het worden is. Grotere artikelen van Ryan en Dacey worden vaak 50.000, 60.000 keer geciteerd, wat enorm veel is in de wetenschap. Ja, als ik bij de Open Universiteit kijk, mijn collega's van psychologie, die gebruiken dat massaal op allerlei gebieden. Dus voilà.
Wat is de kracht? Wat kunnen we ermee in het onderwijs?
Nou, misschien is het goed dat ik heel kort iets vertel over een van de allereerste publicaties rond die theorie. Dat ging er eigenlijk om dat kinderen die werd gevraagd tekeningen te maken. Eén groep die kreeg straf en beloning, geen langstudeerboete gelukkig, maar de beste tekening kreeg een prijs en je kreeg iets als je een tekening maakte. Een soort het extrinsieke motivatie noemt de zelfdeterminatietheorie dat. En de andere groep die kreeg tekeningen, papier en potloden. En er werd eigenlijk, ik zeg het even zwart-wit tegen, gezegd, nou je mag doen wat je wil. Nou, wat je dan typisch ziet, eigenlijk altijd als je straft en beloont, is dat aan het begin pomp je even de prestaties op in de gestrafte en beloonde groep. Het is de extrinsieke groep, die reageert daarop. En als je iets langer kijkt, zie je dat de andere groep, die dus intrinsiek gemotiveerd handelt, die tekent omdat ze het leuk vindt. Net zoals de luisteraar, die luistert omdat hij het interessant vindt, niet omdat hij denkt, ik krijg daar studiepunten voor, of hoe heet al die afschuwelijke dingen die we bedacht hebben om docentprofessionalisering, PE-punten en weet ik het wat. Nee, die luistert gewoon omdat je het interessant vindt. Nou, je vraag is, waarom is die theorie nou zo gegroeid? Omdat dit ja, ontzettend simpele dingetje, hè, van ik kan jou dwingen een boek te lezen, maar ik kan je niet dwingen het leuk te vinden. Hè, dat iets leuk of interessant vinden, iets graag doen, kun je niet dwingen. Dat onderscheid, dat hebben we heel lang een beetje, ja, dat negeren we wat. Hè? Van als je je studiepunten maar haalt en hoe je doet, interesseert me niet. En als je maar doet wat ik wil, dan is het goed. Maar ik denk dat zelfdeterminatietheorie zo gegroeid is om op de eerste plaats aan te geven, dat doet er wel toe. Als je iets voor je plezier doet, zeker daar waar het met leren te maken heeft, gaat het echt heel veel beter wanneer je het interessant vindt. Ja, dat is natuurlijk iedere luisteraar herkent dat. Als je iets interessant vindt, onthoud je het bijna vanzelf. En als je er niks aan vindt, kost het heel veel moeite om het vol te houden. Dus die theorie is daarom ook in de onderwijswetenschappen opgebloeid, omdat die gezien hebben dat die heel sterk samenhangt met, laten we zeggen, doorzettingsvermogen, interesse, diepgaand leren. Het is ook heel moeilijk om iets diepgaand te leren en echt te begrijpen als het je geen bal interesseert. Of als je alleen maar denkt, dit doe ik omdat het voor een toets is. Maar eigenlijk is er nog iets belangrijkers. Misschien kunnen we het daar wat verder over hebben. Dat is dat Ryan en Deschamps zeggen, ja, maar er is iets wat nog belangrijker is dan die cognitieve prestaties waar we altijd over praten in het onderwijs. En dat is mentaal welzijn. Ik zei al, die zelfdeterminatietheorie is enorm doorgedrongen in andere takken van de wetenschap of vakgebieden. En zeker ook in de wat vroeger werd genoemd arbeids- en organisatiepsychologie. Dus heel veel mensen krijgen nu van die vragenlijsten. En als ik naar die items kijk die daarin zitten, dat zijn eigenlijk dingen voor intrinsieke motivatie. Dus werknemers die aangeven, de werkdruk is te hoog, ik vind het niet meer interessant, ik heb niet het idee dat ik zelf nog aan zet ben. Dat zijn typisch allemaal items of onderwerpen die ons geleverd worden door zelfdeterminatietheorie. Omdat we inmiddels weten dat als mensen hun plezier in hun werk verliezen, hun zelfdeterminatie, dat een enorme voorspeller is van de al eerder genoemde burn-out, afvallen of onderpresteren. Er is heel veel onderzoek inmiddels naar gedaan. Ook onder docenten, hè? Docenten die het gevoel hebben, goh, ik moet weer in een of andere onderwijsvernieuwing waar ik niet in geloof en ik vertrouw mijn bestuur niet. Allemaal dat soort ideeën, ja, dat zijn aantastingen van je intrinsieke motivatie en daarvan van je plezier. Dus om een lang verhaal kort te maken, de theorie zegt eigenlijk, nou, wij mensen zijn ontworpen om in vrijheid te handelen. Dat is wat we nu eenmaal willen, dat kan je leuk vinden of niet, maar je kunt het niet dwingen, je kunt nooit iemand dwingen iets leuk, interessant of mooi te vinden. Dat is onmogelijk. We hebben een basisbehoefte aan, dat noemen ze dat, psychologische basisbehoefte aan autonomie. Je moet je sociaal verbonden voelen, je moet je veilig voelen, je moet je gezien en gehoord voelen. En dan heb je nog een gevoel van competentie. Je wilt iets doen wat niet te makkelijk of te moeilijk is en waarvan je de zinvolheid inziet. Dat is eigenlijk een hele eenvoudige theorie. Maar als je dan vervolgens kijkt naar de praktijk, bijvoorbeeld in het hoger onderwijs waar je net de vraag over had, dan zie je dus dat zo'n langstudeerboete met echt op alle mogelijke manieren die psychologische basisbehoefte aan het schenden is. Dus natuurlijk je autonomie. Op het moment dat jij echt serieus financieel onder druk wordt gezet, en die jonge generatie staat toch al enorm financieel onder druk, bijvoorbeeld door de uit de hand gelopen huizen en kamermarkt in Nederland. Staat enorm.
Zo'n studieschuld werkt enorm door, ja, als je zo meteen een hypotheek wil nemen.
Dat is het slechtste wat je kan doen vanuit zelfdeterminatietheorie. Want in wezen, als jij je studie afrondt en je komt daar met een enorme schuld van af, dat denken wij over in bedragen en als economen denken we erover. Maar wat mijn stelling is, je zou er als psycholoog over na moeten denken. En boven alles betekent het controleverlies. Op het moment dat jij een hele grote schuld hebt, raak je eigenlijk een stuk van controle. Geld is eigenlijk vermogen om te controleren. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar wat ik dus heel fascinerend vind, is steeds om naar dingen waar wij naar kijken als een soort economische transactie, een soort transactioneel denken over dingen, om eens te kijken als een psycholoog en als een, wat betekent het eigenlijk voor jouw zelfdeterminatie als je bijvoorbeeld tot de pechgeneratie behoort. Dus die groep studenten die met enorme schulden afstuderen, rente en ineens blijkt dat dat wel meetelt als je bijvoorbeeld een hypotheek wil krijgen. In feite, als ik er als psycholoog naar kijk, heb je het hier over de controle uitzet. Want je raakt een heel stuk controle op je leven kwijt, omdat je niet kan wonen hoe je wil. Eigenlijk helemaal geen keuze meer hebt. Zelfs misschien niet eens kan gaan wonen en bij je ouders moet blijven, omdat je het niet kan betalen. Wat ik eigenlijk vind als, ik ben een psycholoog, ik vind dat we dat perspectief enorm verwaarloosd. Wij doen aan economisch denken, wij doen alsof, dat zie je niet alleen het onderwijs trouwens, dat zie je ook in ziekenhuizen en in de zorg. Jeugdzorg, ouderenzorg, of het feit dat er commerciële verzekeringen voor je ziektekosten zijn. Wij kijken daar economisch naar, maar eigenlijk zou je er niet economisch naar moeten kijken, maar menselijk. En je afvragen, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Ik krijg ieder jaar aanbiedingen om een goedkopere zorgverzekering te nemen. Maar eigenlijk denk ik, iemand die ziek wordt, heeft er niet om gevraagd. En ik ben tot nu toe gezegend met een uitstekende gezondheid. En ik betaal graag te veel. Want het is psychologisch gezien is het solidariteit met iemand die ziek is. Dus ik wil helemaal geen voordeel hebben van het feit dat ik gezond ben. Ik ben helemaal niet op zoek naar de goedkoopste verzekering. Vertaal ik dat terug naar bijvoorbeeld een studie. Ik geloof erin dat je jezelf moet kunnen ontplooien. Je moet kunnen flourishen. Dat is wat onderwijs je mee moet geven. Een levenslange liefde voor een vakgebied dat jij omarmd hebt. Maar dat is wat onderwijs jou mee moet geven. De kans om dat te laten opbloeien. Dat is intrinsieke motivatie. Die zit van nature in ons en die moet de kans krijgen op te bloeien in een speelse, veilige context. Nou, zo'n langstudeerboete is eigenlijk op al die punten het tegenovergestelde. Want het zet mensen op een heel akelige, verkeerde manier onder denken. En ik vind het eigenlijk, als ik dat harde woord mag gebruiken, eigenlijk een ziekelijk mensbeeld wat daaronder zit. Dit is niet de manier waarop je met de jonge generatie moet omgaan. Plus dat het ook nog eens een keer echt idioot kortzichtig is. Ik zag bedragen langskomen waarvan men denkt dat dit een bezuiniging is. Hè. Iets van 200 miljoen geloof ik, wordt dan gedacht dat het oplevert. En ik denk, reken eens na wat het een samenleving kost als een derde tot een kwart van de jonge mensen op een burn-out afsteven. Straks de meerderheid van onze studenten psychische klachten heeft. En reken dan eens uit wat dat kost. Nog los van het feit dat ik überhaupt niet vind dat je op die manier moet rekenen en mensen als een kostenpost moet zien. Maar als je dan zo graag wil rekenen, doe het dan ook goed. En kom niet met zo'n kortzichtige berekening. Ja, die is van hetzelfde niveau als het wegbezuinigen van eigenlijk alles wat onder een verpleeghuis zit. Met het idee dat is goedkoper. En nu beginnen we ons te realiseren, nou, dat was toch niet zo goedkoop. Dit heeft uiteindelijk via een omweg een factor 100 meer gekost dan we dachten. Dus ja, heel kwalijk. En ik sta wat dat betreft echt op deze dag van 18 oktober heel erg achter de studenten die hier tegen demonstreren. Want het gaat niet alleen om zo'n boete. Het gaat eigenlijk om het hele, ja, in mijn ogen, ontmenselijke omgeving waar we jonge mensen in stoppen.
Als je vanuit die zelfdeterminatie naar hoogbegaafdheid kijkt, wat valt je daar dan op? Of wat zie je dan?
Ja, ik ben ook altijd een klein, moet ik wel even als een soort winstwaarschuwing vooraf geven, altijd een heel klein beetje beducht voor het label. Omdat er soms van alles onderweg komt.
Maar je hebt het net over die pechgeneratie. Ik zie ook wel veel kinderen die ergens enorm worstelen in ons onderwijssysteem. Ja. Doordat ze, nou, ook in deze serie die ik nu gemaakt heb, in de eerste 3 weken... Mm-hmm. Op de kleuterschool passen kinderen die hoogbegaafdheid zich aan het gemiddelde.
Ja.
He, dus als je het nou hebt over het uitzetten van eigen innerlijke motivatie, dan is dit ook een groep waar je je zorgen over zou kunnen maken.
Zeker, zeker. Kijk, het punt is natuurlijk als je vanuit, stel dat we de kans nu zouden krijgen om het onderwijs opnieuw te ontwerpen. We kennen nu zelf die terminatietheorie en die, ik ben er een beetje fan van, zoals je hoort, de theorie heeft zich nogal bewezen. Dus er zijn ook op een enkeling na weinig weldenkende mensen die het kennen, die zeggen van dit is onzin en dit zou allemaal niet gelden. Als je dat weet, en dat wisten we niet toen we ons onderwijs bedachten, wat gebaseerd is op jaarklassen, waarin je continu wordt vergeleken met het gemiddelde binnen jouw jaarklassen. Nou, daar kan een label hoogbegaafdheid uitkomen, daar kan ook een label laagbegaafdheid uitkomen. Ja, dan zou je eigenlijk al meteen zeggen, goh, ik weet niet of dat nou zo'n heel goed idee is. Vanuit zelfdeterminatieperspectief eigenlijk continu in een soort ongevraagde onderlinge competitie zitten, waarin iedereen inderdaad naar een soort gemiddelde wordt bewogen. En ik snap ook nog heel goed dat dat destijds, toen het onderwijs zijn vorm kreeg zoals hij dat nu heeft, best handig was of ook niet anders kon. We hadden de boekdrukkunst en ons onderwijs is eigenlijk heel erg gemodelleerd op het feit dat je standaard boeken hebt waar je iedereen doorheen jaagt. Nou, dan ligt het heel erg voor de hand om te zeggen, nou, dan heb je kindertjes die dat snel en goed doen en je hebt kindertjes die daar wat minder snel in zijn in dat standaard boek. Maar, zoals ik zeg, als wij nu de kans zouden hebben om het opnieuw te mogen ontwerpen, zouden we het nooit zo doen. Dan zou je zeggen, nee, je moet natuurlijk veel meer het kind met zichzelf vergelijken in plaats van de hele tijd onderling te vergelijken. Nou, en dan kom je bij hoogbegaafdheid uit. Dan zal je ongetwijfeld zien dat je kinderen hebt die, nou, laat ik het even noemen, het schoolse leren en de dingen die daar gebeuren omarmen. Net zoals ik denk dat je kinderen hebt die ook op andere gebieden hele kwaliteiten hebben. Ik ben wat dat betreft wel ja, gecharmeerd van uitspraak van ieder mens is een kunstenaar. Volgens mij zit in ieder mens wel iets wat hij heel erg goed kan. Maar het valt niet te ontkennen dat ja, sommige kinderen zijn... vroeger noemde men een mooi ouderwets woord, noemde dat voorlijk. Of ja, lijken wel speciale talenten te hebben op het abstracte denken, de cognitieve dingen die we in ons onderwijs belangrijk vinden. Dus met een zekere voorzichtigheid kan je dus diezelfde determinatietheorie heel erg goed toepassen op het nadenken over kinderen die in het onderwijs zitten en die zich daar misschien vervelen. Of die het idee hebben dat het weinig zinvol voor hun is omdat ze dingen moeten leren. We kennen de voorbeelden allemaal. Die in de leeslesjes worden gestopt, terwijl ze zeggen, ja, maar ik kan al lang lezen. Of, maar ook ja, de wat lelijkere variant van kinderen die zeggen, ja, ik voel me totaal niet begrepen. Ik denk na over dingen waar ik met de meester of juf niet over kan hebben. Of ik voel me eenzaam in de klas. Nou, dus wat dat betreft zou mijn eerste antwoord zijn op jouw vraag, ja, wat moeten we hier nou mee? Ja, dat is toch eens heel kritisch nadenken. Of het anno, wat is het, 2024 nog steeds een goed idee is om onderwijs te hebben wat ja, eigenlijk een beetje gemodelleerd is naar boeken en de kinderen in groepen van een stuk of 30 bij elkaar zetten. En eigenlijk in meerdere of mindere mate, we proberen wel wat te differentiëren, naar datzelfde gemiddelde toe te brengen en dan in een soort ja, relatieve onderlinge toetsing, hè, waarin je altijd verliezers en winnaars hebt. Dat heb je altijd als je relatieve toetsing hebt. Ja, je zou natuurlijk best eens kunnen nadenken hiervan, kunnen we niet meer die intrinsieke motivatie wat laten opbloeien en kinderen meer de kans te geven. En dat kan natuurlijk heel makkelijk met alle technologie die er nu is en die er ook nog komen gaat, hè, als ik aan AI denk. Ik denk eigenlijk dat er weinig twijfel over mogelijk is dat het onderwijssysteem zoals we het nu kennen, ondanks extreem conservatieve politiek die zich hier de vingers niet naar wil branden en die iedere keer zegt, er moet geen stelselwijziging komen. Maar dit gezegd hebbende, denk ik echt dat we aan de vooravond van een revolutie staan. Dit is onhoudbaar om ja, op een zo tamelijk inefficiënte manier onderwijs te geven. En de kinderen die hoogbegaafd zijn, die we hoogbegaafd noemen, kunnen er last van hebben. Maar net zoals de kinderen die we nu bij wijze van spreken laagbegaafd noemen, die het gevoel hebben, ik moet steeds iets te ver op mijn tenen staan en ik hou dit niet vol.
Maar even wat je zegt, als je vanuit die zelfdeterminatie gaat, je gebruikt het woord AI, dan zou je ook kunnen neigen naar een soort ja, gepersonaliseerd leren,
ja.
Waarin ook veel, met name pedagogen zeggen, ja, maar juist in die klas, juist in willen we een democratische samenleving waar je ook toe oproept, hè, want je wil meer geld betalen aan je ziektekosten om ook een ander te helpen en de hoop dat je straks ook geholpen wordt als jij geholpen
wordt. Precies, het solidariteitsbeginsel.
En dan hebben we dat ook te oefenen met elkaar. Hè. Ja. Dat is ook de tussenplaats waar Hanna Arendt het over heeft. Ja. Of de pedagoog Jan Marschelijn vanuit Leuven, die zegt van er zitten grenzen aan gepersonaliseerd leren. Dus we hebben ook iets in die klas te doen. Dus gaat het dan toch niet over het kunstenaarschap van de leraar in de klas of het kunstenaarschap van het schoolteam?
Ik ben niet tegen het afschaffen van scholen of van leraren. Laat dat duidelijk zijn. Vaak wordt dat gedacht. En mensen die een beetje een technologie, onderwijstechnologie achtergrond hebben, zoals ik, omdat ik nu eenmaal aan de Open Universiteit werk, dat zouden mensen zijn die de leraar willen vervangen door technologie. Ik zat me net zorgen te maken over ontmenselijking. Nou ja, dat is er wel één. Maar ik vind eigenlijk dat veel van dit soort denkers een te negatief mensbeeld hebben. Ik zie het ook bijvoorbeeld bij Gert Biestad terug. Ik heb veel waardering voor zijn werk. Maar ik zie daar ook een mensbeeld onder. Als kinderen datgene mogen doen wat ze zelf willen, is het maar zeer de vraag of ze opgroeien tot het goede, tot een goede mens, tot democratisch burger, noem maar op. En dat moet je dus leren. En daarvoor zou je, daarvoor moet je eigenlijk allerlei maatregelen nemen. Hè? Socialiserende functie van onderwijs. Nou, en eigenlijk vind ik dat wat te pessimistisch. En eigenlijk ook als, ik ben heel erg geneigd om als evolutiepsycholoog naar mensen te kijken. En dan als je met die bril op gaat kijken, dan zie je al meteen, wij mensen zijn tot in onze haarvaten sociale wezens. En als wij mogen doen wat we willen, gaan we sociale dingen doen. Dat klinkt misschien als een enorm open deur, maar wij mensen willen van nature bijna altijd iets samen doen. En zelfs kinderen die op het eerste gezicht wat Einzelgängeren gelijken, die bijvoorbeeld met techniek dingetjes maken, dat helemaal zich in verliezen in hun wereld. Heel vaak zie je dat kinderen uiteindelijk dat wat ze doen ook willen delen. Kijk eens, 10 minuten naar spelende kinderen op een camping, die elkaar nauwelijks kennen, die andere talen spreken. En je ziet eigenlijk dat zodra er nabijheid is, gaan ze samen spelen. En dat zit heel diep in onze aard, omdat ze weten dat het belangrijkste kenmerk van dat spel een soort zelfdeterminatieachtige term is. Namelijk, je bent vrij daarin, je deelname is vrijwillig. Heb je dus eigenlijk al een hele diepe sociale les daarin zitten. Als kinderen datgene mogen doen wat ze graag willen, gaan ze spelen. Dat doen ze bijna altijd samen. En als ze het samen doen, moeten ze het zo doen. Dat het voor iedereen de moeite waard is, dat het eerlijk is, dat het netjes verdeeld is, dat de regels kloppen. Dus met andere woorden, mijn antwoord op de sombere gedachte, ja, als je dat onderwijs zou gaan personaliseren en kinderen kunnen datgene doen wat ze leuk doen, leuk vinden, dan groeien ze op tot een soort egoïstische typjes die eigenlijk zich nauwelijks meer rekenschap geven van waar anderen mee bezig zijn. Ik geloof niet dat dat zo is. Ik geloof dat wij mensen, als je kijkt naar hoe we denken, hoe ons talige brein in elkaar zit, wij denken in woorden. Alleen dat, een woord is een communicatie. Je hebt geen woorden nodig als je alleen maar tegen jezelf praat. Met andere woorden, wij zijn nu eenmaal ontworpen om nieuwsgierig te zijn naar anderen, ons in te leven in anderen. Alle vormen van kunst zijn boven alles rolwisselingen waarin je inleeft in het perspectief van een ander. Dat zie je in iedere vorm van kunst. Nou, om theater of stand-up comedians gaat, of om schilderijen of om muziek. Wij zijn continu daarmee bezig. We neigen daar enorm naar. We praten zelfs tegen onszelf als er niemand anders is waar we tegen kunnen praten. Dus mijn stelling is, en dat is ook de stelling van Ryan en Daisy in zelfdeterminatietheorie, mensen zijn daar van nature toe geneigd. Die zijn van nature nieuwsgierig, geïnteresseerd in anderen, willen de wereld om zich heen begrijpen, willen daar hun plek in vinden, hun niche daarin vinden. Hebben daar soms best wel wat tijd voor nodig om die plek te vinden. Hebben ook behoefte aan de ruimte om te experimenteren. Moet je vooral niet lastig vallen om een direct nut vragen. Dat is het, daarmee zet je namelijk alle diepgaande leren zet je eigenlijk uit. En op die manier zijn wij ontworpen om te groeien en te leren. En dat doen we van nature samen. En als je met die bril op naar onderwijs kijkt, dan zie je dat onderwijs eigenlijk ja, een sociaal proces is. Veel meer dan een soort ik word vaak een beetje onpasselijk van de vergelijking die helaas ook mijn collega's nogal eens maken. Door lerende mensen met computertjes te vergelijken met werkgeheugen. En waar je zo efficiënt mogelijk, met zo weinig mogelijk afleiding, informatie moet stoppen. Ik vind dat een heel raar mensbeeld. En wat ons heel erg tekort doet. Want voor mij is onderwijs op de eerste plaats een plek waar een sociale interactie plaatsvindt. Die eigenlijk alleen maar lukt en die volwaardig en menselijk is als beide partijen, de verhalenverteller en de luisteraar, geïnteresseerd zijn en het echt willen doen. Dat is eigenlijk de enige manier waarop het kan. Nou, en het goede nieuws is, het kan niet anders dan dat wij mensen daarvoor gemaakt zijn. Want dat is eigenlijk het enige wat wij kunnen. Dat is heel intens samenwerken, op een eerlijke manier spullen verdelen. Wij verdragen ook eigenlijk geen oneerlijke verdeling van dingen, ook al zeggen cultuurpessimisten iets anders. Heel veel mensen vinden het onverdraaglijk om te zien dat iemand heel rijk is en heel veel eten heeft en iemand anders, de kinderen liggen te verhongeren, dat kunnen we heel moeilijk aanzien. We zijn van nature geneigd om samen te werken, om sociaal te zijn, om nieuwsgierig naar elkaar informatie uit te wisselen, om het speelse, vriendelijke, lachende manier. Ja, dat is wie wij zijn. En wat ik dus denk, is dat we met heel veel kenmerken, gedwongen onderlinge vergelijking, wat eigenlijk betekent tegen sommige kinderen zeggen, jij bent dom, en tegen andere kinderen zeggen, jij bent slim. Dat zouden we wat minder moeten doen. En vooral kinderen de ruimte geven om in hun eigen unieke talent op te bloeien. En nou, dat geldt dus ook voor de groep hoogbegaafden. Ja, misschien is dit een...
Als ik je samenvat, zeg je eigenlijk, als je vanuit de zelfdeterminatie het onderwijs gaat inrichten, ja, dan past eigenlijk ieder kind, dan ben je inclusief. En ja, dan kan je vanuit elke achtergrond, vanuit ja, elke meertaligheid, vanuit elke culturele achtergrond, en of je nou welk stickertje er ook aan je hangt. Het maakt niet uit. Dan heb je eigenlijk gewoon inclusief gelijkwaardig onderwijs.
Precies. En ja, goed, de mensen die mij een beetje kennen weten dat ik erg fan ben van allerlei onderwijsvernieuwingen zoals Agora. Dat zijn typisch voorbeelden waarin je dus ziet dat die technologie zoals die nu beschikbaar komt. Ik weet een van de geestelijk vaders daarvan, Jeff Drummen, die vertelde mij, ja Rob, zonder iPads hadden wij dit nooit kunnen doen. Dus 20 jaar, 25 jaar geleden hadden wij nooit zo'n school kunnen maken, waarin je dus inderdaad uitgaat van de unieke leervraag die ieder kind heeft. Niet meteen begint om die kinderen onderling te vergelijken, maar de kans geeft, of ze nou hoogbegaafd zijn of andere kwaliteiten hebben. Ieder kind heeft een leervraag, heeft iets wat het interessant vindt, waaraan je eigenlijk heel veel van de curriculuminhoud die wij zo belangrijk vinden, die kan je daaraan ophangen.
Ja, je komt een beetje bij John Dewey, hè? Dat je gaat leren in de omgeving, dat je leert betekenisvol onderwijs.
Ja.
Zit ook een keerzijde aan. Dat is namelijk dat techniek, en met name de snelle technologische ontwikkelingen van generatieve AI, ook voor een enorme vervlakking zorgen en voor een enorme controle. En dan vraag ik me af, staat dat niet haaks op die zelfdeterminatie?
Zeker. Ja, ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik daar met zorgen naar kijk. Iedereen die met AI, of ik moet eigenlijk zeggen generatieve, want het is juist dat generatieve wat het zo ook beangstigend maakt. Ja, die kan niet anders dan daar met een zekere zorgelijkheid naar kijken. Wij hadden aan de Open Universiteit vorige week de oratie van professor Roland Klemke. En die liet nog eens de laatste ontwikkelingen zien rond AI. En liet een grafiek zien van dingen die AI nu al beter kan dan mensen. 20 jaar geleden kon een computer ook niet beter schaken dan een mens. Nu winnen schaakcomputers van 1000 mensen tegelijk en ze zijn nog onverslaanbaar. En nou, iedereen die daarmee speelt, die weet hoe krachtig die technologie is. Ik moet ook eerlijk zeggen, het heeft mij ook verbaasd enorm. Maar het feit dat zo'n AI moeiteloos, hoe heet dat, de Turing-test passeert. Dus dat je echt niet meer weet of je mens of kunstmatige intelligentie aan de andere kant hebt zitten. Ja, vaak zeggen mensen dan nog een beetje geruststellend van ja, maar die dingen gaan hallucineren, zoals dat dan heet. Hè? Of het is een
hallucineren is dus dat er eigenlijk
dat die onzin begint te produceren. Ja. Hè? Dus dat zie ik ook wel eens voorbij. Stel ik hem een vraag en dan zeg ik, joh, geef me daar eens 5 referenties en APA-style bij. En nou, het is een bepaalde manier om een referentie weer te geven. 6 kloppen perfect, maar nummertje 7 is volslagen onzin. Dan verzint hij zelf een literatuurverwijzing die helemaal niet bestaat, of die samengesteld is uit... Maar ik heb de ontwikkelingen een beetje gevolgd de afgelopen 2 jaar en de groei gezien. Ja, dat is verbijsterend. Dat is een bewegend doel. En we are feeding the beast. Dus door alle interacties die wij ermee hebben, groeit het maar alsmaar verder. En het bereikt het punt waarin het meer kan dan wij ons kunnen voorstellen. Laat ik het zo zeggen. Ik vermijd even de uitdrukking waarin het slimmer wordt dan wij. Maar in ieder geval meer kan dan wij ons kunnen voorstellen.
Als je dan toch weer teruggaat naar die HB en toch teruggaat naar die zelfdeterminatie. Veel leraren die met HB in het onderwijs te maken hebben, die vragen zich dan soms wel af, oh, hoe help ik dit kind verder?
Mm-hmm.
AI is natuurlijk grenzeloos.
Ja.
He, dus is dat niet een perfect match, Rob?
Zeker. Ik zeg zowel zeker als je het hebt over de bedreigingen en ook over de perfect match. Het vermogen van AI om gericht antwoord te geven op precies jouw vragen is verbijsterend. En dat is ook eindeloos. Het maakt niet uit welk terrein, of je hem nou statistiekvragen stelt, dat vind ik leuk om te doen. Dan gebruik ik hem dus eigenlijk als een statistiekdocent, terwijl ik zelf ook statistiekonderwijs heb gegeven. En dan denk ik, ja, dit is gewoon verbluffend wat hij kan. Dus precies reageren op jouw vraag, maar wat het nog verbluffender maakt, is dat hij vervolgens je iedere keer een stapje verder kan brengen. En ook heel vaak afsluit met opmerkingen zoals, goh, ik bedank AI trouwens iedere keer. Ik zeg, dankjewel, want ik ben altijd bang, want dit wordt een soort superkracht. En laat ik hem maar te vriend houden. Ik weet dat veel mensen dat doen. En dan zegt hij, ja, graag gedaan. Als je nog meer vragen hebt, stel ze vooral. Het is echt verbijsterend. Dus het is een niet aflatende bron die continu heel adequaat reageert op jouw vragen. Nou, we hadden het net over hoogbegaafden die, om een beetje dat zwart-wit beeld, in een klas zitten met 30 kinderen en zich eenzaam voelen en niet begrepen voelen, omdat die met alle begrip, hè, dat is absoluut geen verwijt, een leraar volstrekt niet in staat is daarop in te gaan, daar de ruimte niet voor heeft. Nou, je voelt natuurlijk, net zoals om Jeff Drummond te citeren, die zei, ja, wat wij hebben gedaan, die personalisatie van onderwijs, die komt pas met iPads. Nou, we komen nu een versnelling hoger. Trouwens ook de nieuwe generatie, als de Europese Commissie dan maar goedkeurt en de privacyproblemen zijn opgelost, ga je zien dat de nieuwste generatie iPads en iPhones heel veel van AI gebruik zal gaan maken. Dus we staan aan de vooravond van, wat dat betreft, van een revolutie die natuurlijk, als je het hebt over hoogbegaafden, maar je hebt het over iedereen die onderwijs krijgt, ja, een omvang zal krijgen die wij ons denk ik op dit moment niet kunnen voorstellen. En ik ben de eerste om toe te geven dat die revolutie vaker is aangekondigd. Ik hobbel al een tijdje mee in het wereldje van de onderwijstechnologie. En toen internet opkwam, werd dat ook gezegd. Nou, over 5 jaar hebben we geen scholen meer. Maar je hebt zo'n aantal hypes gezien, waarvan steeds werd gezegd, ja, en nu gaat dat onderwijs voorgoed veranderen. Onderwijs is natuurlijk, ik ken eigenlijk geen conservatievere sector dan onderwijs. Is heel goed geweest in het tegenhouden van die verandering. Ik weet dat ik ook 15 jaar geleden gaf ik lezingen op middelbare scholen. En toen zei ik, goh, u ziet het niet, maar er loopt hier door dit gebouw een scheur van boven naar beneden in het hele gebouw. Toen keken mensen maar even, wat bedoel je? Ik zeg, ja, de YouTube-docenten. Weten jullie dat jullie leerlingen massaal gebruik maken van die paar docenten die geschiedenis leren, die heel erg handig daarmee zijn en heel aantrekkelijke filmpjes maken? Leerlingen maken daar massaal gebruik van. Nou, je moet je voorstellen, we hadden die YouTube-docent en die heeft eigenlijk het onderwijs vanuit het perspectief van jonge mensen al erg veranderd. Maar uiterlijk waarneembaar is het onderwijs nog een beetje verder kunnen gaan zoals het altijd was. Ook al zag je dat, hè, wat ik noemde, er is al een soort verborgen scheurel in het gebouw, in het onderwijsgebouw. Nu zien we een soort YouTube-docent, maar dan 1000 keer sterker, 1000 keer krachtiger, hè, die AI. En als ik nu praat met leerlingen en zeker ook studenten in het hoger onderwijs, en die vertellen mij wat ze doen met AI, ja, dat is verbluffend. Wij zijn dan nog een beetje geneigd om dan heel snel te gaan denken in termen van fraude. Dus ze gebruiken het om hun werkstukken te maken, ze gebruiken het om een reflectieverslagen en al die dingen. Maar het gaat veel verder dan dat. Ik ken heel veel studenten die bijvoorbeeld zeggen, goh, als ik een reader heb of een artikel moet lezen, dan stop ik het in ChatGPT en zeg, goh, wat staat hier eigenlijk? Leg me dit eens uit in 100 woorden of in 200 woorden. Er is een soort, ja, ik weet niet of je wel eens een huis hebt gezien wat dan op een soort blijkt in een overstroming op een soort drijfzand te staan. En plotseling zie je dat het hele huis begint te bewegen. En dat gevoel heb ik wel een beetje dat nu met onderwijs aan de hand is. En als om het in te perken tot hoogbegaafden. Ja, het ligt natuurlijk zeer voor de hand dat dit enorme consequenties gaat hebben. En we hebben het nu over ChatGPT, wat nog vooral in geschreven tekst is. Nou, nog niet zo heel lang geleden was dat voornamelijk Engels. Nu is dat Nederlands eigenlijk net zo goed geworden. We zien nu het massaal overspringen naar beeldmateriaal.
Nou, je ziet het ook natuurlijk terugkomen in educatieve software. Hè? Dus ja. Snapchat blijft altijd een heel belangrijk voorbeeld.
Ja.
Wat staat er echt op het spel? Ik moet namelijk ook even denken aan volgens mij die Jonathan Haidt, die volgens mij in het voorjaar de boek Angststoornissen, naar aanleiding volgens mij van sociale media heeft geschreven.
Ja.
Even aansluitend bij het beginstukje waarin je zegt dat 1 op de 3, 1 op de 4 studenten in het hoger onderwijs problemen heeft. Psychische problemen heeft voor een deel met die prestatiedruk. Maar hij schrijft eigenlijk het grootste probleem is sociale media, is de vervlakking, is de TikTok, de YouTube, de Instagram generatie waarin je moet voldoen aan het perfecte.
Ja.
Hoe kijk je naar die ontwikkeling? Hoe gaat het als je naar voren kijkt? ChatGPT is gewoon nog maar een klein stukje. Het heeft enorme grote golf gaan eraan komen. Als je kijkt naar het persoonlijke welzijn van onze leerlingen, studenten in de toekomst. Ja. Wat staat er op het spel?
Ja, het is een ongelooflijk interessante vraag die je stelt, Jan Jaap. En ik heb natuurlijk helaas hier, staat ook niet de glazen bol voor ons. Misschien als opmerking vooraf, ik vind het niveau waarop het gesprek nu gevoerd wordt, vaak bedroevend laag. Bijvoorbeeld de hele discussie die we hebben gehad over mobieltjes de school uit. Daar heb ik nauwelijks een gesprek op niveau over gezien. Het is een soort heel primitief stellingen betrekken van mobieltjes leiden af, dus moeten weg. Of mobieltjes zijn slecht, want ze kijken de hele tijd naar mobieltjes, dus we halen ze weg. Je zou net zo goed kunnen zeggen, ja, is dat nou wel slim om te doen? Want dan gaan ze de school helemaal zien als, als het museum van het onderwijs, als iets wat losgezongen is van de wereld waar ze echt in zitten. Dus dat vind ik, maar wat ik verontrustender vind, is dat die technologie in handen is van eigenlijk een heel beperkt aantal partijen, maar een hele kleine groep partijen, hè, zoals het, noem maar wat, het conglomeraat wat rond Facebook is ontstaan, hè, Meta, de
Alphabet van Google.
Ja, Alphabet van Google, Microsoft, die dan wat meer de werkende mens. En soms denk ik daar wel eens over na, die nu iedereen het proberen is naar zijn clouddienst in te sleuren. De macht en de controlemogelijkheden die daar liggen, die gaan ons bevattingsvermogen letterlijk te boven.
Gebeurt dus, al, hè? Neem een bedrijf van Magister. Mm-hmm. Volgens mij 75-80% van onze leerlingen op middelbaar onderwijs zit in Magister, inclusief ouders. Ja. Hoeveel data daar naar binnen wordt gezogen en wat daarmee gebeurt.
Ja.
En dat is geen onderwijs.
Ja.
Bedrijf, hè? Dat is een particulier bedrijf, private equity.
Dus het is een heel laag gelaagd gesprek. En het eerste waar we denk ik over eens moeten zijn, is dat of we het nu hebben over AI of over social media, en die twee gaan natuurlijk muurvast op elkaar zitten. Je ziet nu dat alle grote spelers, de vrienden van Apple, die leken een beetje de boot gemist hebben, maar die zijn nu vol op die trein gesprongen. Je ziet dat die twee in elkaar geklonken worden, als het ware. En daarmee de manipulatieve kracht die ze hebben, is verbijsterend. Die gaat denk ik echt ons bevattingsvermogen te boven. Ja, misschien om dat een beetje te begrijpen, wat ik vaak voor mezelf denk, dan denk ik na over elektronisch geld bijvoorbeeld. Hè. Dus ik gebruik eigenlijk geen contant geld meer, alleen nog maar elektronisch geld. En ik weet dat banken al mijn uitgaven controleren, alles. Moeten ze ook wettelijk. Dus dat ik denk, ja, stel je nou eens voor dat we ooit een regering krijgen die we niet fijn vinden, die van een signatuur is die mij niet aanspreekt. Maar stel even dat je een extreemrechtse regering krijgt of een extreemlinkse. Nou, even om het voorbeeld van extreemlinkse te blijven. En die gaat zeggen, ja, wij willen controleren waar jij je geld aan uitgeeft. En ze weten wie ik ben. Omdat ik digitaal geld gebruik, kan je het moeiteloos koppelen aan andere informatie die voor mij te vinden is. Dus ze weten wie ik ben, waar ik mijn geld aan uitgeef, wat ik wens aan te schaffen. Nou ja, we hebben het een klein beetje gezien met iets als een coronapaspoort. Begrijpelijk dat dat werd ingevoerd destijds, maar waarvan ik toen ook al erg schrok, want dat is eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis dat een overheid je in één druk volledig sociaal kan buitensluiten. Hè? En in China is dat veel grover gebeurd dan dat wij hier hebben meegemaakt, gelukkig. Maar je hebt dan een overheid die in een fractie van een seconde jouw hele leven stop kan zetten. Die kan zeggen, jij kan geen betalingen meer doen. Of jij mag geen betalingen meer doen die, weet ik veel wat, je CO2-budget overschrijden. Nou, koppel dat aan AI, die in 2 seconden tijd alle uitgaven van de afgelopen 24 uur van iedere Nederlander kan controleren en daarin patronen kan zoeken die wij niet eens begrijpen. En je ziet dat je een controleverlies hier mogelijk is, wat denk ik ons bevattingsvermogen te boven gaat. Dit klinkt misschien heel abstract en ver van mijn bed, maar eigenlijk denk ik, zo ver zijn we er helemaal niet meer van verwijderd. Technisch gezien, en je moet echt hopen dat die dingen goed gaan en dat de partijen die ongelofelijke macht in handen hebben, dat te goeder trouw zullen gebruiken. Nou, dan gaan we 1 stapje terug weer naar laten we zeggen, jonge mensen in het onderwijs. Je noemde al Magister, maar ook al die andere omgevingen die ze gebruiken. Dat is maar een heel beperkt aantal bedrijven wat dat levert, die nu massaal, die eigenlijk volstrekt commerciële doeleinden hebben, en die nu massaal AI gebruiken om te beïnvloeden. En die beïnvloeding die gaat op een manier waarop de beïnvloeders zelf niet echt meer grip hebben. Dat is ook iets wat je moet begrijpen van AI. We begrijpen eigenlijk niet precies wat die kan en wat die doet. En patronen die je ontdekt, die ons ontgaan, die we helemaal niet doorhebben. Ja, als je dat soort dingen op die manier begint te bekijken, zie je een tamelijk verontrustend conglomeraat wat er ontstaan, waar we denk ik heel goed over na moeten denken. En om het te beperken tot onderwijs, om het niet te abstract te maken. Waarvan ik vind dat het nauwelijks gebeurt. Ik mis het gesprek daarover. Het gaat eigenlijk nooit verder. Ja, AI wordt heel erg groot en we moeten erover nadenken. Maar het kan nog lang niet alles. Of daar wordt er alleen maar over nagedacht in termen van hoe kunnen we fraude voorkomen. Terwijl ik denk, veranderingen die ingeluid worden zijn heel erg groot. En ook niet meer te ontkennen of tegen te houden. En dat kan een enorme bedreiging vormen en het kan een enorme kans bieden. En daar hebben we heel goed over na te denken. En dat mis ik wel op dit moment. Dat nogmaals in het voorbeeld van de discussie over mobieltjes op school, het hele platte, we gooien ze eruit. Want dan hebben we misschien een probleem opgelost. Wat ik voor een deel ook wel zie. Hè. Ik
vind... hier in deze omgeving zijn er volgens mij scholen geweest die hebben er onderzoek naar gedaan. Hoeveel meer contact er onderling is. Hoeveel meer er gespeeld wordt. Hè, als je toch terugkomt bij spelen op het schoolplein met elkaar.
Ja,
sinds die mobieltjes eruit zijn.
Maar toch, eens zeker. En ik moet ook zeggen, ik vind het ook echt niet normaal. Een straatbeeld of in een treincoupé zitten en iedereen zit te luren naar dat schermpje. En je vraagt je af, wat gebeurt er eigenlijk? En welke algoritmes of... In de wereld van X bijvoorbeeld, hoeveel bots zijn hier eigenlijk aan het rondzwermen? Want je kan het niet meer zien. Hè? Je kan echt niet meer, je weet niet meer wie jou aan het sturen is, aan het controleren in motivatietermen. Maar het punt vind ik een beetje dat je kan dus heel oppervlakkig. Ja, goed, als ik de telefoontjes weghaal uit een school, dan gaan kinderen iets anders doen. Dat is logisch. Maar heb je er ook al eens over nagedacht? Wat gaan ze dan buiten de school doen? Gaat dat positief uitwerken in de zin van ze ontdekken dat je ook leuke dingen kan doen zonder mobieltje? Of is het zodra ze van school afkomen, grijpen ze het mobieltje en worden ze eigenlijk nog meer in de tang genomen door... Of verliezen we als samenleving zo nog meer controle op wat er eigenlijk gebeurt op dat extreem, potentieel extreem verslavende universum? En dan nog een andere die we hebben te beantwoorden. Dat is een vraag die mensen als Peter Gray stellen. Die zegt al dat gemopper op mobieltjes en social media. We hebben ons ook de vraag te stellen als onderwijsmensen. Kan het zijn dat wij de speelruimte in het onderwijs zo klein hebben gemaakt dat kinderen daarom grijpen naar dit soort technologieën? Terwijl als onderwijs aantrekkelijker zou zijn, laat ik het voor mezelf toegeven. Ik beken hier aan de luisteraar dat... Zeker in de tijd van corona hebben we heel veel Teams en Zoom-vergaderingen gehad. Ja, het is wel eens voorgekomen dat die vergadering zo saai werd dat ik mijn mobieltje greep en ondertussen stiekem zat dingen zat te lezen en op Twitter zat te kijken of wat dan ook. Dus een stuk van die verslavende kracht, of verslavend is misschien het een negatief woord, die aantrekkingskracht, kan ook veroorzaakt worden omdat de omgeving waartoe je mij dwingt op school dusdanig saai en niet beantwoordend aan mijn behoeften is, dat ik er daarom naar grijp. Dus dit zijn eigenlijk allemaal vragen, hele ingewikkelde vragen. Ik heb er ook geen panklare oplossing voor, die we ons te stellen hebben. En het voelt een beetje als we staan erbij en we kijken ernaar. En of we nemen een hele platte maatregel, hè, de mobieltjes de klas uit. Ik zeg niet eens dat ik per se tegen die ingreep ben. Maar het niveau waarop we daarover hebben nagedacht, vind ik eerlijk gezegd tamelijk bedroevend. Van, maak dan eens een echte analyse wat hier gebeurt. En probeer ook niet alles op korte termijn te meten, maar probeer echt op de lange termijn met heel goed nadenkend en gewetensvol en zonder allerlei rare belangen zo objectief mogelijk te begrijpen wat hier speelt. En wat de kracht is die social media hebben en wat de kracht is van het combineren van data en van het inzetten van technologie, hè, zoals AI, waarvan we zelf niet meer begrijpen hoe het echt werkt. Misschien nog wel in technische termen, hè, dan spreek ik met informatici en die leggen mij uit hoe het ongeveer werkt en het principe doorgrond ik, maar dat gaat toch nog mijn bevattingsvermogen te boven, hè, dat die bij wijze van spreken voor mij een stuk tekst vertaald en dat ondertussen nog met 50.000 andere teksten aan het doen is. En dat zijn allemaal hele goede vertalingen. Dat gaat op een bepaalde manier je bevattingsvermogen te boven. Net zoals dat je bevattingsvermogen te boven gaat. Dat wat onze vriend Elon Musk beweerde toen hij Twitter kocht, waarvan ik dacht, ja, dit bewijst dat hij echt gek is. Hij zei toen, ja, er zijn heel veel niet-humane bots, dus fake accounts die helemaal geen echte mensen zijn. Nou, later bleek dat hij daar toch wel gelijk in had. En ja, dat gaat bijna je bevattingsvermogen te boven, dat kan. En dat je zo massaal invloed kan uitoefenen en eigenlijk ook niet meer doorgrond wat jouw lerende technologie precies uitspookt en hoe die je precies manipuleert.
En eigenlijk, of je nou naar AI kijkt of je kijkt naar hoogbegaafdheid, je kijkt naar ons onderwijssysteem, roep je eigenlijk op, ga terug naar de beginselen.
Ja.
Vraag wat heb je te doen,
ja,
zodat je echt gelijkwaardig elk individu kunt aanzetten om zijn talent te kunnen ontwikkelen.
Ja, voor mij is dat de kern van wat die generatieve AI met zich meebrengt. Dit dwingt ons om echt heel goed na te denken, wat is onderwijs voor ons en wat willen we er nu eigenlijk echt mee? En ik ben de eerste om toe te geven, het is al een paar keer eerder gezegd dat dit te gebeuren stond. Hè? Dus toen internet opkwam, herinner ik me nog de paniek aan de Open Universiteit. Zei, over 5 of 10 jaar bestaan we niet meer. Ik kan je melden, als ik kijk bij in de wereld van de afstandsuniversiteiten, daar is weer paniek. Ze zeggen weer, over een paar jaar bestaan we niet meer door die AI. Alleen, ja, dus het is al een paar keer voorspeld. Maar nu denk ik dat de big thing er echt aankomt. En dat dwingt ons tot precies deze hele fundamentele vragen. Je kan zeggen, wat betekent het voor het onderwijs voor hoogbegaafden? Buitengewoon interessant vraagstuk. Maar dit gaat nog verder. Dit stelt ook de vraag, wat betekent het überhaupt over de individualisering van onderwijs? Hoe leren mensen van nature? En ook, daar zit ook een heel belangrijke vraag bij die te maken heeft met financiën en met controle over ons leven. Wie zijn eigenlijk de eigenaren van die technologie? En dat is dus even een vraag die staat eigenlijk op het eerste gezicht los van onderwijs. Maar wie heeft dit in handen? Wat doen ze ermee? Hoe zeker zijn we ervan dat het spel netjes gespeeld wordt? Passen we op onze tellen als we te veel van onze vrijheid uit handen geven? Want ik ben bang als je eenmaal een fuik bent ingezwommen, dat je er niet meer uitkomt.
Gloort er nog hoop, Rob?
Ja, ik ben optimistisch. Ik ben ontzettend fan van de mens. Ik ben ervan overtuigd dat wij in ons hart vrijheidsminnende, extreem sociale wezens zijn die alleen onder hele vervelende, moeilijke omstandigheden te bewegen zijn tot naar gedrag. Dus ik heb echt een positief mensbeeld. Ik geloof helemaal niet dat wij gecontroleerd moeten worden. Dat we van nature neigen naar wat we dan wel eens het goede noemen. Dus dat is allemaal heel goed. Alleen, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nog nooit in mijn leven, ik herinner me nog heel goed de momenten dat ik voor het eerst de eerste iPhone zag en de eerste iPad zag, daar was ik best van onder indruk. Maar ik heb nog nooit in mijn leven met technologie gespeeld waarvan ik echt het idee, waarvan je voelt, hé, maar wacht even, dit is echt groot. Dit is echt heel bijzonder. En daarmee dus ook, ja, ook de angst ervoor van, ja, een beetje wat onze vriend Oppenheimer had toen hij de atoombom project had geleid. En toen dat ding ontploft, dat hij ook ernaar keek en die atoomwolk omhoog zag komen en de ongelooflijke kracht voelde. Dat hij ook wel dacht, wat hebben we gecreëerd? En is dit niet iets wat niet meer in de hand te houden is? Ja, ik denk dat iedereen die dit er serieus mee gespeeld heeft, zich die vraag wel stelt. En ja, Jan-Jaap, hoe pakt dit uit? Ik heb geen glazen bol. Ik heb wel het idee, dit gaat een verandering inluiden die heel verrijkend is, die heel veel kansen kan bieden. Ik zie heel veel gebieden waar kansen ontstaan. Gepersonaliseerd onderwijs, onderwijs minder saai maken, het interessanter maken, relevanter, zinvoller, enorme mogelijkheden. Diagnostiek in de medische wetenschappen. Nou, het is een bewegend doel waar we proberen te mikken. Dus nu we hier praten, is die technologie verder aan het groeien. En iedere vraag die we eraan stellen en iedere keer als ik het duimpje omhoog steek van goh, je hebt me een goed antwoord gegeven, hè, dat kan je dan aangeven. Ja, ben ik het beest aan het voeden? Dat gaat kan dingen heel erg ten positieve veranderen. Maar er is een gevaar aan. Er is een gevaar dat we een beest maken wat ontsnapt en wat gewoon niet meer terug zijn hok in te krijgen is. Of wat in handen valt van een heel kleine groep. En dit is absoluut geen complotverhaal of zo. Maar als je nu ziet wie de eigenaren zijn, dat zijn de big tech spelers op dit moment. Die hebben dit voor een heel groot deel in handen. Nou ja, je ziet de discussies over Elon Musk, die dit voor een groot gedeelte ook heeft opgesteld. Als een van de eerste heel erg aan het waarschuwen was tegen die AI. Dat ook, ik hoorde ook in een van de andere uitzendingen in de podcastreeks over AI, dat ook omschrijft als een van de grootste bedreigingen voor de mensheid. Nou, je ziet dat daar is al heel veel twijfel over, ja, wat zijn eigenlijk zijn motieven? Is het nu een of andere doorgeslagen nerd, zoals sommigen zeggen, en anderen zeggen nee, het is echt een ziener die de mensheid probeert te waarschuwen. Nou, met andere woorden, die extreem vermogende techgroepen die daar nu de grip op hebben, handelen die te goeder trouw of niet? En ja, als ik kijk naar landen als China, waarin een regering buitengewoon weinig belang hecht aan dingen als vrijheid. Dat zagen we in het mislukte coronabeleid van China. En als die dus die AI grijpen om onderwijs in de greep te krijgen, om exact te volgen wat iemand doet op social media, om alles wat op social media gebeurt te beïnvloeden. Of je hebt de kapitalistische tegenhangers die eigenlijk maar één belang hebben, zoveel mogelijk geld verdienen en controle krijgen over mensen. En we hebben dat dus in handen gelegd van een heel kleine hoeveelheid partijen met een onbevattelijk financieel vermogen en nu ook controlerend vermogen. Ja, daar hebben we heel diep over na te denken. Nou ja, en ook daar zou je dus AI kunnen misbruiken om de grip nog groter en strakker te maken. Je noemde al magister, hè, dus ouders kunnen meekijken naar al je daar waar ik. Als ik op de HAVO mijn Duitsproefwerk finaal verknald had, dan kwamen mijn ouders dat echt niet te weten. Dus wat ik moest doen, was niet heel veel anders dan wat kinderen nu moeten. Dus wat dat betreft heel weinig veranderd. Maar de controlemogelijkheden, die zijn enorm toegenomen. Het feit dat ouders real-time kunnen meekijken wat ik uitspook. Dat mijn locatie te volgen valt. Nou, zet daar dan die verwoestende, onvoorstelbare rekenkracht van AI nog een keer bij. Die exact mij kan gaan controleren in wat ik doe en wat voor soort fouten ik maak. Dus vanuit zelfdeterminatietheorie is de waarschuwing eigenlijk heel duidelijk. Mensen hebben drie psychologische basisbehoeften. Misschien de allerbelangrijkste is onze behoefte aan vrijheid, aan autonomie. Het gevoel hebben, ik ben zelf aan zet, ik bepaal wat ik doe. Dat is niet egoïstisch, dat is iets doen waar je echt achter staat en waarvan je overtuigd bent. En het tegenovergestelde daarvan is gemanipuleerd, gecontroleerd en gestuurd worden. Met een cijfer is helemaal niks mis als ik dat zelf wil. Als ik denk, goh, prima, ik wil heel graag weten hoe het met mijn leren is gegaan. En ik vind het fijn om daar nauwkeurige feedback op te krijgen. Maar voor zelfdeterminatietheorie is het cruciale verschil, gebeurt er iets wat ik wil, waar ik zelf voor kies, waar ik achter sta? Of is er iets, een school, een eenheid, een kracht die gebruik maakt van AI waar ik geen grip meer op heb, die dus mijn leven helemaal in de greep kan nemen, die exact weet wie ik ben, die exact weet wat ik doe, die exact weet wat ik post, die exact weet wat ik opzoek, die exact weet hoe ik beweeg, hè, met mijn Apple Watch bij wijze van spreken, die precies weet waar ik ben. Als je de discussie terugbrengt tot die zelfdeterminatievraag, ben je zelf gedetermineerd, ben je intrinsiek gemotiveerd, doe je het omdat je het echt wil, of doe je iets omdat je gecontroleerd wordt, ja, dan zie je dat dat eigenlijk ook een uitstekend raamwerk eigenlijk biedt om te kijken naar wat er nu aan het gebeuren is. Is het iets wat vrijheid, autonomie en keuzeruimte van mensen versterkt? Of lopen we het gevaar van een soort controlerende fuik waar we inzwemmen, waar we nooit meer uitkomen? En ja, het laatste wat je zou moeten doen is op dit moment op dat onderwijs en onderwijsontwikkeling, en nou, laat ik dan maar schaamteloos pleidooi voor mijn eigen vakgebied, de onderwijswetenschap, om dat nu nog verder kapot te bezuinigen. Want we staan echt aan de vooravond van een diepgaande verandering. En als we daar niet goed over nadenken, Ja, het zijn grote woorden, maar dan zouden we fouten kunnen maken die we niet meer hersteld krijgen.
Rob, dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was een aflevering van de Nivos podcastserie. Volg ons of like deze aflevering, zodat meer mensen deze verhalen makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van AI, het Pedagogisch Appel.